nou hoort het beter. Het is in deze dienst wordt Arend Samuel Diepenveen gedoopt en we kunnen na afloop van de dienst de doopouders de hand drukken in de zaal hierachter. En dan de collectengemeenten die zijn voor de diaconie en de kerk en het bouwfonds, en dat is bij de uitgang, dus in de dienst voor de diaconie en voor de kerk. En voor de luisteraars thuis, de schriftlezing, die is uit Matteüs 28. En dan lezen we de verzen 9 en 10 en de verzen 16 tot en met 20. Dus Matteüs 28, verzen 9 en 10 en de verzen 16 tot en met 20. Tot zover. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 139 is een psalm die heel goed past in een doopdienst. En waarom? Omdat juist in deze psalm ook zo treffend verwoord wordt dat wij mensen uit de scheppershanden van de Heere voortkomen. En dat alles van ons leven al in zijn boek staat geschreven voordat we ter aarde komen. Het is een prachtige psalm, juist in een doopdienst. We zingen het 7e en het 9e vers van Psalm 139. Ook in deze dienst doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen en dan zal ik in uw waarheid wandelen. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Samen de Heere om zijn zegen bidden over deze dienst. Getrouwe en barmhartige Heere, we zijn deze zondagmiddag hier in de kerk en we luisteren mee naar deze dienst via de kerktelefoon. En we belijden het dat we van uw zegen afhankelijk zijn. Elke keer als we in uw huis bijeen zijn, als de schriften geopend zullen worden, of wanneer, zoals dan vanmiddag zal gebeuren, ook het sacrament van de doop bediend wordt en we als doopouders ons jawoord zullen geven, kunnen wij dat nooit in eigen kracht. We zijn van uw zegen zo afhankelijk, Heere. En daarom, we komen eerst samen tot u. Wil ons een gezegend samen zijn geven, rondom woord en sacrament. Dat we de rijke betekenis ook van de doop vanmiddag weer in het oog mogen krijgen. Dat u het bent die ons niet alleen geschapen hebt, maar die ook uw genadige en barmhartige handen naar ons uitstrekt in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat onze kinderen ook al de beloften ontvangen en dat u het werkelijk waar meent. Ik wil uw God zijn. Heren, dat wij daar iets van mogen verstaan ook vanmiddag, de rijkdom van de doop. En wij bidden ook of wij als jonge mensen iets van die rijkdom van de doop ook voor ons persoonlijk leven mogen begrijpen. Dat onze jonge mensen ook met de doop weer bij u terecht mogen komen, Heren. En dat ze het in alle eenvoud ook in hun gebed tot u mogen zeggen, Heren, wil mij uw zaligheid geven naar uw belofte. Heren, wij worden als ouders er vandaag ook weer bij bepaald wat een verantwoordelijkheid we hebben om onze kinderen op te voeden naar de vreze van uw naam. Dat we ook daarin geleid mogen worden door uw geest en dat we ook de wijsheid mogen ontvangen steeds weer opnieuw, Heren, om onze kinderen ook voor te gaan en voor te leven. Heren, wij willen bidden of u wilt zijn met een ieder in ons midden, voor wie een doopdienst altijd een hele moeilijke dienst is. Omdat die verlangde kinderzegen niet werd ontvangen. Of omdat onze kinderen een andere weg gingen, waar we zoveel verdriet van hebben. Heren, gedenk ons dan ook. En omring ons dan ook met uw genade. Zo komen we samen tot u, Heren. We danken u dat we in alle rust weer bij elkaar mogen zijn. Schenk uw zegen in alle opzichten. Niet op grond van iets dat in ons zou zijn. Maar alleen op grond van het werk van hem. Die geleden heeft, die gestorven is en begraven. Maar wat meer is. Die ook is opgestaan en nu leeft de Heere Jezus Christus uit genade om zijnentwil. Amen. Voordat de doop aan Sam Diepeveen zal worden bediend, gemeente, willen we eerst samen het formulier gaan lezen. Het begint dan als volgt. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. En dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgt en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvend, zo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. En desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen worden gesteld. En ten derde, omdat in alle verbonden twee delen zijn begrepen, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, vertrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden, met alle krachten. Dat wij de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan de genade van de Heere niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Omdat de doop een zegel en een ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weer in Christus tot genade worden aangenomen. Zoals God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen. En in hem mede tot ons en tot onze kinderen, zeggend: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u in hun geslacht, tot een eeuwig verbond. Om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dat betuigt ook Petrus in Handelingen 2 met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zo velen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen hen te besnijden, met welk een zegel van het verbond en van de gerechtigheid door het geloof was. Gelijk ook Christus hen omhelst en de handen opgelegd en gezegend heeft. En omdat dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opgroeien hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente mogen uitrichten, zo laat ons samen zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat ge dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijft, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat hij zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk mag dragen, hem aanhangend met waarachtige lof, vaste hoop, vurige liefde, opdat hij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen gemeente samen uit Psalm 105, het zesde vers, waarin naar voren komt dat de Heere zijn beloofde heil op grond van zijn verbond heeft vergezeld doen gaan van een teken. En dat is nu het teken van het verbond. Dat was vroeger de besnijdenis en nu is het de doop. En dat vers, dat willen we samen gaan zingen. Psalm 105, dat zesde vers. Ouders, mag ik u verzoeken om even op te staan. Geliefden in de Heere Christus. U hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult ge van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of ge de leer die in het Oude en in het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is, en in de christelijke kerk hierop geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of ge niet belooft en u voorneemt uw kind, als hij tot zijn verstand zal zijn gekomen, waarvan uw vader en moeder bent, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Broeder Diepeveen, wat is daarop uw antwoord? Zuster Diepeveen, wat is daarop uw antwoord? Lieve ouders, jullie zien het, ik heb het geboortekaartje meegenomen dat jullie rondgestuurd hebben. En aan de binnenkant staat een heel klein gedicht. En dat wilde ik voorlezen. Klein ben je in deze wereld als een zandkorrel langs het strand. Maar God heeft jouw naam al geschreven in de palmen van zijn vaderhand. In dit gedichtje hebben jullie laten uitkomen, Cornelis, Jan en Jacqueline, dat jullie ervan overtuigd zijn dat de Heere zijn verbondsrelatie is aangegaan met Sem. Vanaf het eerste moment. En dat is de waarheid, want dat wordt vanmiddag ook bevestigd. Als zometeen dat water op zijn hoofdje valt, dan mogen jullie weten, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die bevestigt daarmee zijn belofte aan jullie stem. Hij heeft zijn verbond gesloten met ons maar ook met onze kinderen. En dat is een geweldige rijkdom. Aan de andere kant, en dat zal vanmiddag ook wel naar voren komen als we samen een gedeelte uit Matteüs 28 gaan lezen en overdenken. Aan de andere kant wordt tegen ons als ouders gezegd, en leert hen nu onderhouden alles wat ik u geboden heb. En voor een deel mogen we dat ook aan de scholen overlaten. Voor een deel mogen we dat overlaten aan de gemeente, die onderwijs geeft ook aan onze kinderen. Maar we kunnen het daar niet bij laten. Voor een groot gedeelte moeten we het ook zelf gaan doen in onze gezinnen. En dat wij onze kinderen leren te onderhouden. Alles wat de Heere ons heeft geboden. Nou, en dat is niet alleen maar dat je een hele hoop dingen doorgeeft van dit mag wel en dat mag niet. Natuurlijk zal dat er ook bij horen. Maar het gaat er ook om, lieve ouders, dat wij voorleven wie de Heere voor ons is. Onze kinderen moeten in ons, als vader en moeder, iets terug kunnen zien van wat dat inhoudt, hem dienen. Nou, en dat betekent dat er een hele verantwoordelijkheid ook op onze schouders ligt. En die verantwoordelijkheid, Cornelis, Jan en Jacqueline, die mogen we ook weer aan de voeten van de Heere neerleggen. En we mogen als vader en als moeder, jullie zijn nou vader en moeder geworden. We mogen als vader en moeder bidden voor onze kinderen. Of het beloofde heil ook straks zijn uitwerking zal mogen hebben in de harten van onze kinderen. Maar we mogen ook de Heere vragen, geef dat wij onze kinderen kunnen opvoeden in de vrezen van uw naam. En hij zal zijn zegen geven als jullie zo biddend de opvoeding van Sem ter hand mogen nemen. God zegene jullie en ook jullie kind. Wij gaan getuigen worden, gemeente, van de doop. En daarna zingen wij staande onze broeder en zuster Diepeveen met de kleine Sem toe uit die bekende Psalm 105, het vijfde vers. Arend Samuel Diepeveen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Laten wij samen met dankzegging aan de Heere deze doopsbediening besluiten. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit ook met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. En wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hem en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vroom tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon, Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 22, het 15e en ook het 16e vers. En daarin komt naar voren: het vrome zaad van die op God betrouwden zal door zijn kracht hem dienen en voor hem leven. Het zal de Heere eens worden aangeschreven in het nageslacht. De Heere werkt door de geslachten heen. We lezen samen een paar verzen uit Matteüs 28, de verzen 9 en 10 en de verzen 16 tot en met 20. Matteüs 28 vanaf het 9e vers tot en met het 10e en vanaf het 16e tot en met het 20e. En als zij, dat zijn die vrouwen, als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet Jezus is haar ontmoet, zeggend, wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, ga heen, boodschapt mijn broederen, dat ze heen gaan naar Galilea en al daar zullen ze me zien. En dan vanaf vers 16. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had bescheiden. En als ze hem zagen, baden ze hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus, bij hen komend, sprak tot hen, zeggend, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen en onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, en leert hen onderhouden alles wat ik u heb geboden. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Het uitgangspunt van onze overdenking vanmiddag is het 19e vers. Ga dan heen en onderwijs al de volkeren, dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, en leert hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En wij willen na het amen van de prediking samen zingen uit Psalm 67, het allereerste vers. Psalm 67. Het allereerste vers. De algoede God, zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Gemeente, het zal u misschien ook wel opgevallen zijn, misschien ook al wel eerder, dat als de Heer Jezus is opgestaan, dat er dan zo nadrukkelijk wordt gezegd dat de discipelen naar Galilea moeten gaan. Dat was de boodschap die de engel aan die vrouwen gaf. Ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult ge hem zien. En als de Heer Jezus even later dan aan die vrouwen zelf verschijnt, dan komt diezelfde opdracht weer naar voren. Zeg aan mijn broederen dat ze heen gaan naar Galilea. En daar zullen ze me gaan zien. Wij weten, gemeente, dat de Heer Jezus meerdere keren aan zijn discipelen is verschenen. Op de opstandingsdag, aan de avond daarvan en ook een week later. Opnieuw, en dan is Thomas er ook bij, en die geschiedenissen kennen we. En toch, het is zo opmerkelijk dat de Heer Jezus er zoveel nadruk op heeft gelegd dat zijn discipelen naar Galilea zouden moeten gaan. Blijkbaar zou daar iets bijzonders gaan gebeuren. En ik denk dat we vanmiddag, als we dat laatste stukje van Matteüs 28 lezen, dat we dan ook begrijpen wat dat bijzondere dan is geweest. En wat is dat dan geweest? Nou, de Heer Jezus die heeft daar in Galilea zijn discipelen willen verzamelen om van daaruit hen uit te doen gaan onder de volkeren. Gaat heen. En onderwijs al de volkeren, en dan moet u ze dopen ook als ze tot geloof komen, en u moet ze leren om te onderhouden wat ik u heb geboden. Dus de Heere heeft heel bijzonder hen in Galilea laten komen, om daar aan hen te verschijnen met het oog op het getuigenis onder de volkeren. Nou, we willen vanmiddag een ogenblik met elkaar hierbij stilstaan. Ik heb als thema gekozen de verschijning in Galilea. De verschijning van de Heer Jezus in Galilea. Dat 16e vers, dat begint met de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea. Naar de berg waar Jezus hen had bescheiden. Het eerste wat opvalt, dat is dat Matteüs over 11 discipelen spreekt. Terwijl iedereen van ons weet dat er 12 waren. Heeft hij zich dan vergist? Nee, natuurlijk heeft hij zich niet vergist. Maar ik denk dat ook de jongens en meisjes in de kerk wel begrijpen waarom hier het getal 11 staat. Het heeft ermee te maken dat er 1 van de 12 niet meer bij is. En wie is er niet meer bij? Dat is inderdaad Judas. Judas, die de Heere Jezus niet lief had. Judas, die geld belangrijker vond dan het dienen van de Heere. Judas, die de Heere Jezus zo verraden heeft. En die later ook zo in een geweldig diepe wanhoop terecht is gekomen. Hij is er niet meer bij. Als het Pasen is geweest, zijn er nog maar 11 discipelen over. En die 11 discipelen, die zijn allemaal naar Galilea gegaan, lezen wij hier. En er staat naar een berg die Jezus hen had bescheiden, die Jezus hen had aangewezen. Nou, wordt ons niet gezegd wanneer de Heere Jezus deze berg aan zijn discipelen heeft aangewezen. Ik heb daar wat commentaren op nagelezen en die zeggen van waarschijnlijk is dat tijdens die eerste of die tweede verschijning is dat allemaal gezegd. Dat de Heere dat ook wat nader ingevuld heeft. Jullie moeten naar Galilea en dan naar die en die berg, naar die en die heuvel. Daar wil ik straks jullie gaan ontmoeten. We weten ook niet precies welke berg het dan is geweest, maar de meeste verklaarders, gemeenten, die zijn het erover eens dat het de berg van de zaligsprekingen is geweest. Dus wat je in Matteüs 5 tot en met 7 leest, over die bergreden, dat is waarschijnlijk op diezelfde plaats allemaal gebeurd als waar hiervan sprake is. Jezus brengt zijn discipelen weer in Galilea op die berg, die bekende berg. Eigenlijk meer een heuvel, wie er geweest is, die weet het. Op die bekende heuvel terug. En waarom nou Galilea? Want het lag wel helemaal in het noorden. De afstand is behoorlijk groot tussen Jeruzalem en Galilea. Dat was in die tijd ook niet zo makkelijk te overbruggen. En waarom heeft de Heere gezegd, en toch moeten jullie naar Galilea? Ik denk, gemeente, dat er het volgende achter zit. In Galilea heeft de Heere al die discipelen geroepen. Die geschiedenissen kennen we. En nu gaat de Heere hen na zijn opstanding weer naar Galilea laten komen om ze opnieuw te roepen. Nu krijgen ze een hele bijzondere opdracht. Nu krijgen ze de opdracht, zo lezen we hier, om het evangelie te gaan verkondigen onder al de volken. Onderwijst al dan de volkeren. Hè? En dan ook ga hen dopen. En leer hen onderhouden wat ik u heb geboden. Dus de Heere heeft hen opnieuw uitgezonden. Opnieuw geroepen. Juist in Galilea. En dat is toch wel heel bijzonder. Nou gemeente, dan zijn daar de 11 discipelen naartoe gekomen. En dan is het zo dat ze op een gegeven moment de Heer Jezus daar ook zien aankomen. En dan staat er, een aantal van de discipelen vallen voor hem neer en aanbaden hem. Nou, daar kijken wij niet van op. Want als de Heer Jezus in zijn opstandingsheerlijkheid verschijnt, ja, dan kan een mens toch eigenlijk niet anders dan op zijn knieën vallen en hem aanbidden. Dan is de Heere zo majesteitelijk en zo groot. We kijken er niet van op dat de discipelen hem hebben aanbeden. Dat ze op hun knieën gevallen zijn en dat ze hun hart, om zo te zeggen, ook op dat moment weer aan hem hebben mogen toevertrouwen. Maar er staat iets achter wat meer vragen oplevert. En dat is, doch sommigen twijfelden. Zien we dat staan in vers 17? Sommigen twijfelden. En waarom levert dat nou problemen op? Waarom levert dat nou vragen op? Gemeente, het is zo dat de Heer Jezus al meerdere keren aan zijn discipelen is verschenen. Ze hebben hem al gezien. En dan zou je toch zeggen, als ze de Heer Jezus na zijn opstanding al meerdere keren hebben gezien, dan hoeft er geen twijfel meer toch te zijn. Dan zullen ze bij die hernieuwde ontmoeting, deze ontmoeting in Galilea, dan zullen ze meteen zeggen, kijk, daar is hij. En toch sommigen die twijfelden. Dat is wonderlijk. Daar heb ik ook natuurlijk weer wat verklaardes op nagelezen. En een aantal verklaardes zijn heel erg nuchter en die zeggen, nou, dat moet je zo opvatten. Er was nogal een behoorlijke afstand tussen de discipelen en de Heer Jezus. En als er een afstand is, dan kun je het inderdaad niet altijd goed onderscheiden. Dus een aantal van die discipelen die zullen misschien wel gedacht hebben, de Heere zal het kunnen zijn, maar ze hadden er op dat moment nog geen zekerheid over. Persoonlijk moet ik zeggen dat ik daar eigenlijk niet zo van onder de indruk ben. Waarom niet? Nou, de andere discipelen aanbaden hem. Die vielen op hun knieën, om zo te zeggen. Dat is aanbidden. En als de anderen hem aanbidden, hè, dan kan er toch bij die anderen die hem niet aanbidden, die twijfelen, hè, dan kan er toch niet zoiets zijn van, is hij het nu of is hij het niet? Hè? Dus ik denk dat het niet met de afstand te maken heeft. Er zijn nog een aantal verklaarders die een andere kant op gaan. En dat wil ik eigenlijk ook vanmiddag even in uw midden neerleggen. Er zijn een aantal verklaarders die zeggen, kijk, in 1 Korinthe 15 staat dat de Heere Jezus verschenen is aan meer dan 500 broeders tegelijk. En dat klopt, dat moet je straks nog maar eens thuis nalezen. 500 broeders tegelijk. En dan denken de meeste verklaarders dat dat gebeurd is in Galilea, want daar was dan de ruimte ervoor. Nou, en dan begrijpt u het al. Dan zeggen ze, wat we hier in Matthäus 28 lezen, dat is dan een verschijning aan de discipelen in combinatie met die 500 mensen. Dus volgens die verklaarders waren er dus honderden mensen op dat moment daar op die berg van de zaligsprekingen bijeen. En waarom waren die daar gekomen? Nou, omdat het juist ging om die bijzondere opdracht, het ging om, wat ik net al zei, de roeping om uit te gaan onder de volkeren. En dan is het ook te verklaren waarom sommigen twijfelden. Want van die 500 mensen waren er, denk ik, nou zowat bijna al die 500 die hem nog niet hadden gezien. Dus dan is het de eerste ontmoeting voor die 500 geweest. En dat ze dan twijfelden, ja, dan kun je misschien wel een beetje indenken. Hè? Dat ze dan daar, ze wisten, de Heere kan zo meteen verschijnen. Maar als de Heere dan in hun midden verschijnt, dan hebben ze toch zoiets van, is het wel waar? Is dat nou echt? Hè? Want de opstanding is toch zoiets onbegrijpelijks voor een mens. Dus sommigen twijfelden. Dat zou dan betekenen dat een aantal van die mensen, hè, die 500, hem voor het eerst dan hebben ontmoet. Ik moet u zeggen, die verklaring die vind ik eigenlijk best wel aannemelijk. Hoewel met zekerheid er hier eigenlijk niks over te zeggen valt. En daarom, wat we wel tegen elkaar kunnen zeggen, dat is dat je hier weer eens opnieuw ziet dat een mensenhart twijfelmoedig is. En dat zult u misschien wel herkennen vanuit uw eigen leven. Een mensenhart is twijfelmoedig. En wat betekent dat? Dat betekent, gemeente, dat je momenten kunt hebben, dat je tijden kunt hebben, waarop je je ogen, je geloofsogen, vast op de Heere mag richten. En dan heb je troost, en dan heb je kracht, en dan kun je met David, als hij in Psalm 18 mee zegt, ik kan met u door sterke benden dringen en ik kan met mijn God zelfs over muren springen, dan kun je met David meezingen. Want dan kun je eigenlijk alles aan. Hè? Als je je ogen op de Heere gericht hebt. En als je weet, hij is de levende God. En hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Ja, als de Heere met mij is, wie zal dan tegen me zijn? Dat zijn van die machtige tijden in het geloofsleven. Waarin het oog op hem gericht is. En heb ik hem, dan heb ik alles. Zoals een oudvader het zei. En dat is het toch. Heb ik hem, dan heb ik alles. Dan heb ik er niets meer bij nodig. Als u de Heere vreest, dan kent u die tijden. Maar gemeente, wij zullen ook heel eerlijk moeten zeggen vanmiddag dat er ook andere momenten en tijden zijn. Dat die ogen van het geloof niet op Christus alleen gericht zijn. Dat we zo weinig oog hebben voor die opgestane. En dat we zoveel oog hebben voor de zorgen, de moeite in ons leven. En het verdriet in ons leven. Ja, is dat dan niet begrijpelijk? Ja, natuurlijk is dat begrijpelijk. Ik wil daar niets van afdoen. Natuurlijk is het begrijpelijk. We zijn mensen. Zorgen, moeite en verdriet. Ze kunnen ons zo beheersen, bepalen. Maar dan is het wel nodig. Om toch weer opnieuw op hem te zien. De ogen te richten. Op de opgestane Heere Jezus alleen. En weet u wat zo wonderlijk is, hè? Als ik mijn ogen weer mag richten op hem, dan verdwijnt de twijfelmoedigheid. En dan komt er weer iets van die vastheid in mijn ziel. Dan verdwijnt de mist. En dan komt er weer die helderheid en die klaarheid. Dan mag ik het weer belijden. Heere, met mijn God kan ik zelfs over muren springen. Als God voor mij is, ja, wie zal dan tegen me zijn? Ze waren twijfelmoedig. En dan komt de Heere Jezus daar bij hen en het blijkt, gemeente, dat hij een geweldige opdracht voor hen heeft. Hè? Ze zijn ooggetuigen van zijn opstanding, maar wat blijkt, zij hebben nou voortaan getuigen te zijn. Want dat staat er, hè? De Heere zegt, ga dan heen en onderwijs al de volkeren en doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En leert ze onderhouden alles wat ik u heb geboden. Ze moeten de wereld ingaan en ze moeten alle volken onderwijzen over de opgestane Heere Jezus Christus. En laten wij daar even een streepje onder zetten dat er staat alle volkeren. Geen enkel volk uitgezonderd. De Heere zegt niet, ik heb mijn evangelie alleen maar voor die. Of ik heb mijn evangelie alleen maar voor die bestemd. Nee, het evangelie is bestemd voor al de volkeren. Ieder mens op deze wereld moet het horen. Dat de Heere leeft. En dat hij het leven geeft aan wie op hem mag zien en op hem mag vertrouwen. Onderwijs nou al de volken. Ja, wat moeten dan de volken te horen krijgen? Waar moeten ze dan in onderwezen worden? Nou, gemeente, dan denk ik even terug aan afgelopen maandagmorgen, toen we samen het laatste stukje van Lucas 24 gelezen hebben. En wat lees je dan in het laatste stukje van Lucas 24? Dan lees je dat de Heere, de opgestane Heere dan zegt, in mijn naam moet onder al de volkeren verkondigd, gepredikt worden, bekering en vergeving van zonde. In mijn naam. De naam van de Heere Jezus moet verkondigd worden. In de allereerste plaats, daar gaat het om. Die naam van de Heere Jezus, die moet verkondigd worden als de naam van de zaligmaker. Als de naam van hem die aan het kruis is gegaan, die zijn leven heeft overgehad voor schuldige zondaren. Die naam van de Heere Jezus moet verkondigd worden als de opgestane. Hè, en die al die machten van zonde en van dood en van hel heeft overwonnen. En in zijn naam moet gepredikt worden bekering en vergeving van zonde. Mensen moeten worden opgeroepen tot bekering, tot omkeer. Mensen moeten niet blijven wie ze zijn. Mensen moeten omkeren. Mensen leven van zichzelf met de rug naar God toe. Ze moeten omkeren. En ze moeten nu met hun gezicht naar God toe. Ze moeten met hun knieën naar God toe komen te staan. En zeker dan moet verootmoediging er in ons leven komen. Dat we belijden wie we zijn. Maar dan mag ook in die weg vergeving van zonde worden gevraagd en ontvangen. Ook dat laatste. Vergeving van zonden ontvangen. Wie tot deze Heere Jezus komt en vraagt om vergeving, die zal uit zijn milde handen die vergeving ontvangen. Is dat zeker? Ja, wat dacht u? Anders had hij toch zo de opdracht niet geformuleerd. Bekering tot vergeving van zonden. Gemeente, dit woord dat we dan vanmiddag een ogenblik met elkaar overdenken, dat wordt wel eens het zendingsbevel genoemd. Hè? Heel terecht, denk ik. En op grond van dit woord zijn toen de apostelen uitgegaan en zijn in de loop van de tijden ook zoveel mensen ook onder al de volkeren gaan werken om de naam van de Heere Jezus ook bekend te maken. En tot op de huidige dag gaat dat werk door. Zendingswerk. Duurt tot op de dag van de wederkomst van de Heere Jezus. En het is belangrijk werk. Ik denk dat we zo langzamerhand ook best wel aan toe zijn om daar weer eens bij bepaald te worden. Dat het heel belangrijk werk is. Het gaat om de naam van de Heere, dat die onder de mensen wordt verkondigd, opdat de mensen tot bekering komen en opdat de mensen komen tot vergeving van zonde. Als je dan dat woord onder volken brengt, gemeente, is het dan zo dat het automatisch dan bekering teweeg brengt? Nee, natuurlijk niet. Dat is niet automatisch. Maar het is wel zo dat de Heilige Geest dat doet. De Heilige Geest maakt gebruik, hè, van de verkondiging van het evangelie. Om mensen te doen zien wie ze zijn. En om mensen aan de voeten te brengen van deze Christus. En om mensen op die manier ook te doen delen in dat onmetelijke heil, hè, dat hij op de paasmorgen aan het licht heeft gebracht. Het is de geest die gebruik maakt van het instrument van de zending. Gemeente, die opdracht die we hier zo lezen, dat zendingsbevel, hè, gaat heen en onderwijst al de volken. Dat is dan natuurlijk voor de apostelen bedoeld, dat is voor al het zendingswerk bedoeld. Of kunnen wij dan vanmiddag het ook nog iets persoonlijker invullen? Zou het ook voor ons bedoeld zijn? Natuurlijk hoeven we niet allemaal uit te gaan onder de volkeren. Dat zou het niet kunnen. Maar wat wel nodig is dat we ook die naam van de Heere Jezus mogen belijden in de praktijk van het leven. Wat een zegen is het als we dat ook mogen doen. Als we ook een levende getuige mogen zijn van deze Christus. Als de paasvorst zo in ons leeft. Dat het ook te merken is. Dat het ook te horen is. Dat het te zien is. En ik denk dat het ook belangrijk is dat we elkaar daarop wijzen. Ook zeker in deze tijd, een donkere tijd. Zoveel mensen die leven zonder de Heere. Wat is het nodig, hè? Dat we levende getuigen zijn van Hem. En dat kan ook alleen maar als je Hem hebt ontmoet natuurlijk. Hè? Als je Hem als de opgestane in je leven hebt ontmoet. Dat moet vooraf gaan. Maar als je Hem hebt ontmoet. Als je Hem mag kennen. Wat een taak. Wat een opdracht om op de plaats waar we staan, waar we zijn, waar we leven, waar we wonen, waar we werken, om die naam van de Heere Jezus ook te verkondigen. De Heer Jezus heeft gezegd, de volkeren moeten onderwezen worden. Maar ze moeten ook gedoopt worden. En dan in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Zien we het staan? Oppervlakkige lezing zou tot de conclusie kunnen leiden dat al de volken gedoopt moeten worden. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Wat hier bedoeld is, dat is dat al degenen die onder al de volkeren tot geloof en tot bekering komen, die moeten ook het teken en het zegel van de vergeving van de zonde en het eeuwige leven ontvangen. Dus dopen hoort er wel bij. De doop is niet iets van ons, maar het is iets wat de Heere heeft ingesteld. Dopen wie tot geloof in de Heere Jezus is gekomen. Nou, dan hoor ik eigenlijk al iemand zeggen van, nou dominee, dan zitten wij vanmiddag behoorlijk in de problemen. Want er is vanmiddag een klein kindje gedoopt in ons midden. En dat kindje dat is nog niet onderwezen, dat kindje dat kan nog geen belijdenis doen. Zijn wij dan wel goed bezig? Er zijn vandaag ook heel wat kringen die zeggen, nee, jullie zijn de kerk niet goed bezig. De Heer Jezus heeft het toch gezegd, hè? Onderwijzen en dan dopen. Dus eerst geloof en dan doop. En niet zoals jullie dat doen. Hè? Zonder geloof toch dopen, dat is helemaal verkeerd. Dat is helemaal verkeerd. Zijn wij verkeerd bezig, gemeente, als wij vanmiddag toch, hè, dat teken en dat zegel van de doop hebben gegeven aan de kleine Sam Diepenveen? Nee, natuurlijk niet. Anders was het ook niet gebeurd. Dat begrijpen we. Maar wat is dan de reden waarom wij wel onze kinderen dopen? Wel, twee dingen. In de eerste plaats wordt hier in Matteüs 28 gesproken over de zendingssituatie. Hè, waar nog nooit het woord verkondigd is. Daar wordt dat woord verkondigd. Mensen komen tot geloof en bekering. En dan worden ze gedoopt. Anders kan het. Het kan ook niet eerder. Het kan ook niet eerder. Maar waar bij ons sprake van is, dat is de verbondssituatie. De Heer heeft zijn verbond met ons en ook met onze kinderen. Genesis 17. Hè? Ook onze kinderen. Ze behoren tot het verbond van God. Het is ook in het formulier weer helder verwoord. Hè? En daarom worden onze kinderen gedoopt. Omdat ze op het erf van het verbond geboren zijn, zoals we dat dan zeggen, hè. En die beloften van het evangelie komen ook aan onze kinderen toe. En wat is een machtig voorrecht, hè? Dat de Heere dat al doet. Als onze kinderen nog niet eens kunnen horen. Als ze nog niet eens kunnen spreken. Als ze nog niet eens bewust kunnen denken. Dat de Heere zijn genadige belofte handen al naar hen uitstrekt. En zegt, ik, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, ik de drie enige, wil de God zijn van dit kind. Een machtig voorrecht, hè? Maar, en dat is dan het laatste wat deze tekst zegt en wat we met elkaar moeten overdenken, dat is dat de Heer Jezus heeft gezegd, leert ze dan wel onderhouden wat ik, alles wat ik u geboden heb. En dat betekent, gemeente, dat wij, als we onze kinderen laten dopen, dat we er niet een punt moeten zetten. En dat we zeggen, nou, dat is dan het enige. Nee, als we onze kinderen ten doop hebben mogen laten houden, dan betekent dat een komma. En dan komt erachteraan dat wij onze kinderen ook leren te onderhouden alles wat de Heere ons heeft geboden. En wat is dat? Dat onze kinderen voorhouden wat de schriften zeggen. Onze kinderen onderwijzen. Dat mag je laten doen door de onderwijzers en de onderwijzeressen op de christelijke scholen. Dat mag je laten doen binnen de gemeente. Maar wat is dat ook van belang dat we dat thuis zelf doen. Onderwijzen. Gemeente, mag ik zo eens de vraag stellen of daar nog ruimte voor is? Bij u thuis? Onderwijs met betrekking tot de dingen van de Heere en van zijn woord. Is daar ruimte voor? Hè? En wat ik net ook in mijn toespraakje gezegd heb naar onze lieve broeder en zuster toe, is, we hebben ook voor te leven, hè, wie de Heere voor ons is. Het is niet alleen maar zo dat we een doos met allemaal regels hebben en die dan als het ware, zoals het ware, aan de kinderen geven, zeggen, nou, en die mag je uitpakken en kijk het maar, bekijk het maar. Nee, het is van belang dat we voorleven wie de Heere voor ons is. Dat we voorleven dat we van zijn genade hebben leren leven. Dat we voorleven dat we ondanks al onze gebreken toch hem als de koning mogen erkennen. Voorleven. Is daar eigenlijk wel sprake van in ons leven? Kijk, want dat moet wel volgen. Je kan niet je kind laten dopen en zeggen, we gaan weer naar huis en het was wel mooi weer. Nee, het moet ook volgen. Onderwijzen, leer ze om te onderhouden alles wat ik u heb geboden. Nou, dan weet ik zeker dat er heel wat ouders onder ons zijn die zeggen, nou, dat valt niet mee, hoor. Dat valt niet mee om je kinderen te onderwijzen en voor te leven. Hè? Dat valt ook niet mee. Echt niet. Maar weet u wat de troost is van dit stukje? En dan moet je nog maar eens even goed ernaar kijken. Dat is dat, deze opdracht, dat die ingeklemd staat tussen vers 18 en vers 20. En in vers 18 is een machtige verzekering. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En in vers 20 is een heerlijke belofte. Ziet, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Met andere woorden, de Heere die klemt de opdracht in tussen zijn verzekering en tussen zijn belofte. En dat betekent dat we daar ook op aan kunnen. Daar kunnen we op aan. En als wij als ouders zeggen, Heere, hoe moet dat nou? Voorgaan en voorleven. Dan mogen we bij deze Heren, mogen we kracht zoeken. En dan mogen we zeggen, Heren, bij u is toch alle macht. En u wilt toch met ons zijn. En dan wil de Heren in onze zwakheid voorzien. Wat dat betreft moeten we het zo tegen elkaar zeggen vanmiddag. Hè? Als wij moeten klagen dat wij geen kracht hebben, dan moet dat niet het einde zijn. Want als wij klagen dat wij geen kracht hebben, en dat is een terechte klacht, want die is er ook niet bij ons, dan hebben we toch uit te gaan tot hem en dan moeten we zeggen, ja, maar bij hem is er zoveel te meer. Bij hem is een bron. Een bron van kracht en sterkte en leven. En ik mag het bij hem zoeken. En dan zal hij het naar zijn belofte ook geven, ook aan ons als ouders. En zo hebben we dan vanmiddag met elkaar stilgestaan bij dit woord. Jezus de opgestane kwam naar Galilea, waar hij zijn discipelen had vergaderd. Daar moesten ze naartoe. En waarom? Gaat dan heen en onderwijst al de volken. En doopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En leert hen nou onderhouden. Alles wat ik u heb geboden. De wereld moet horen wie de Heere is. Amen.
Thank you.
Wij willen samen danken en bidden en in onze dankzegging ook verwoorden dat onze zuster Marge de Wit gisteren ook weer thuis mocht komen na een poos te hebben gediend op de African Mercy in Liberia. U weet wel, dat hospitaalschip waar ook Geke Verhoef heeft gewerkt de afgelopen weken. En we zijn dankbaar dat ook Marga weer veilig in ons midden terug is. We willen samen bidden en danken. Barmhartige en getrouwe Here in de hemel. We hebben vanmiddag weer mogen zien met onze ogen dat u uw beloften betekent en verzegelt aan de kinderen van de gemeente. En dat u, o drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, het waarlijk echt betuigt. Ik wil uw God zijn. Ik wil u reinigen van al uw zonden. Ik wil u het leven geven, tot in alle eeuwigheid. Heren, dat is een machtig iets. Maar we hebben dat ook vanmiddag tegen elkaar gezegd. Het is niet het enige. Het zal toch ook in ons leven uitgewerkt moeten worden. Onze kinderen zullen toch ook werkelijk u moeten leren vrezen. De weg van bekering en van geloof. Dan hebben wij als ouders ook zo'n taak om onze kinderen te onderwijzen. En om ze voor te leven. We erkennen, Heren, de onmogelijkheden aan onze kant. Maar wij doen een beroep op uw belofte dat alle macht bij u is. En dat u ook met ons bent tot aan de voleinding van de wereld. Heren, wilt u ons de kracht, de wijsheid en de liefde geven. Om onze kinderen voor te houden en voor te leven wie u bent. Heren, wij zijn dankbaar dat we zo vanmiddag het onderwijs ook met elkaar mochten delen. We zijn dankbaar dat onze zuster Marga de Wit gisteren weer thuis kwam na een periode van enkele weken te hebben gediend op het hospitaalschip African Mercy in Liberia. Ze heeft daar ook een goede tijd gehad. Ze heeft ook opnieuw gezien wat een nood er is aan die kant van de wereld. Maar ze heeft toch ook een bijdrage mogen leveren aan de leniging van die nood. En we zijn daar dankbaar voor. We zijn dankbaar dat dat hospitaalschip daar zoveel goeds mag verrichten. Dag in dag uit, maand in maand uit. Heren, wilt u ook met Marga verder zijn als ze straks ook weer haar gewone werk zal aanvatten, wil haar daar ook de krachten voor geven, haar nabij zijn. Wij bidden van u of u met ons allen wilt zijn. Voor velen van ons begint morgen weer een nieuwe werkweek. Wil ons de krachten daarvoor geven. Voor de jongens en meisjes begint morgen weer een nieuwe schoolweek. En wilt u hen ook nabij zijn, behoeden en bewaren, wilt u ze ook alles geven wat ze nodig hebben. We bidden van u, Heren, of u ook het werk wat er in het midden van de gemeente mag gedaan worden, wilt zegenen, tot opbouw van de gemeente. En dat we meer en meer mogen beantwoorden aan het doel dat u met ons heeft, u te dienen in alles en ook uw woord te delen met mensen om ons heen. Heer in de hemel, wij danken u voor al uw goedheid. We belijden dat er ook velerlei niet is geweest naar uw heilige wil. Maar wil daarover genadig verzoening doen. In het werk van de Heere Jezus, de gekruisigde, maar ook de opgestane Heere. Zie ons aan in hem uit genade. Amen. Psalm 103 gaat over de zegen die ontvangen wordt als we naar zijn verbond, in zijn wegen mogen wandelen. Dat is het 9e vers, dat willen we samen zingen. En ook het 11e vers, waarin wordt opgeroepen om de naam van de Heere te loven. Dus Psalm 103, vers 9 en vers 11 is de slotzang van deze middagdienst. in vrede naar uw woning op de nieuwe week weer in met uw dragende zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.